Welkom bij Leeuwen, de WK-show van Voetbalzone met speciale aandacht voor Marokko en Nederland. En vandaag gaan we het natuurlijk hebben over de eclatante zege van Marokko op België. 2-0 en dat ga ik bespreken met twee analisten die zeer enthousiast zijn en ook zeer uitgesproken. De derde winstpartij van Marokko op een WK ooit. Galicinou, Ali Boussabon, wat is jullie gevoel erbij?
Ja, gevoel...
Fantastisch.
Fantastisch, echt fantastisch. Ja. Je ziet het, hè? Ik heb me zelfs voor uitgedost.
Ja.
Ik heb het gezegd. Goed resultaat, gaat hij aan.
Ja, hij heeft niks tegen mij gezegd, by the way. Want anders had ik er ook eentje aangetrokken. Dat is mooi in het wit gedaan, rood-wit.
Ja. Ja, mooie Marokkaanse. Ja, vond echt een fantastische zege. Ja.
In de eerste helft zat je te klagen en te zuchten en te steunen.
Ja, ik zat te klagen vooral omdat we, laten we zeggen, we staan goed in de verdediging. We geven niks weg. Om er komen momenten in de wedstrijd waarin je, laten we zeggen, iets kan creëren. Dan moet je even de bal wat lang in de ploeg houden. En daarin maakten wij de verkeerde beslissingen. Waardoor niet echt tot mogelijkheden kon komen. Dat was zat mijn irritatie een beetje.
Ziyech leek een doelpunt te maken en de score te openen. Jij zei het eigenlijk al meteen, hè? Volgens mij is het buitenspel.
Ja.
Toen werd hij afgekeurd. Dacht je toen van, dit was de kans?
Ja, want wat Ali dus zei. We hebben voorin, en dat zei ik de vorige keer, heb ik ook een aantal keren al gezegd. Dat we voorin toch de kwaliteit ontbreekt in mijn ogen. De echte kwaliteit om doelpunten te maken en ook doelpunten te creëren. De enige die dat kan is eigenlijk Ziyech. Ja, dat is geen spits. Kijk, Ziyech moet de speler lanceren. Ja, en dan moet je wel spelers voorin hebben die verschil kunnen maken. En dat was een beetje mijn angst. Is dat we bleven maar doorvoetballen. Maar ik had het gevoel dat we nooit gingen scoren. Nou goed, gelukkig...
Van de aanvallers ook, de vorige wedstrijd ook al geconstateerd. Dus je hebt natuurlijk Sofyan Amrabat op het middenveld. Die natuurlijk heel veel werk op knapt. Hè? Dus daar de slot op de deur. En dan heb je twee middenvelders ervoor. Die Unai en Amala. Die gewoon de kwaliteit in mijn ogen ontbeert.
Ja,
het
vind ik
gewoon
ook.
Niet.
En dat zag je ook vandaag, hoor.
Ze creëren, ja. Het is elke keer zie je. Normaal gesproken heb je twee middenvelders.
Dat en Boeval ook, hè, trouwens.
Ja, Boeval ook. Maar ja. Boeval op zich, uiteindelijk weet je van, die heeft het in huis en die probeert het tenminste. Maar die andere twee is elke balverlies na balverlies en er komt niks uit.
Maar dat was toch ook wel wat je de vorige wedstrijd eigenlijk al geconstateerd had. Dat die twee tekort kwamen. En die staan dan nu gewoon toch wel weer aan
dat,
het begin.
Dat heeft mij echt verbaasd dat ze erin stonden. Dat
ja, maar goed, ook spits. Ik bedoel, Nisri, hetzelfde verhaal. Ja. Oh, ja, met alle respect, ja. Dat denk ik bij mezelf. Ik bedoel, jammer dat ze Ali Boussabon niet hebben staan daar. Want ik weet zeker dat hij er wel één of twee ingeprikt had vandaag.
En
met de ruimte die België weggaf.
100%.
Tegen die twee oude centrale verdedigers. Ik zie het helemaal voor me dat Ali gewoon gelanceerd wordt door Ziyech. Dan gaat hij wel lopen, hoor, deze.
Maar kijk, ik zie echt gewoon iemand nodig die slim loopt. Zie echt iemand nodig die slim loopt en die de ruimte
niet
een beetje benutten.
Iemand die loopt. Kijk, en dat is er al niet. Dus iemand die loopt zijn...
Ja, maar als je naar de loopakjes van Anasiri kijkt, dan zie je altijd... Ja, normaal gesproken als de bal vanaf links komt, of vanaf de rechterkant komt, dus de kant van Ziyech, dan moet je zorgen dat je richting de tweede paal gaat.
Wat Ruud van Nistelrooy had vroeger
deed. En wat Promes ook al deed bij Ajax. Ja. Die ging altijd richting de tweede paal, want Ziyech kan hem altijd daar neerleggen. Wat doet hij? Hij loopt altijd de drukte in. Dus hij gaat eigenlijk, dan loopt hij naar de eerste paal. Maar dat is heel moeilijk om die bal te verwerken als spits zijnde. Abu Ghlal, en ik zou tegen Galit, ik had liever hem daar gezien. Want Abu Ghlal is gewoon een intelligente jongen als het op lopen aankomt. Die weet echt wel hoe hij de ruimtes moet benutten.
En waarom doet hij dat niet dan? Want jij zei het de vorige keer al, je had het geconstateerd. Waarom begint hij dan toch weer met deze namen?
Ja, dat ben ik echt ook verbaasd over, want dat had ik ook niet verwacht.
Maar is het dan de pickorde in de groep of zo? Of durft hij dat niet?
Nee, dat denk ik niet dat het de pickorde is. Dit is niet een trainer die wil winnen.
Ik heb wel 9 gegeven trouwens, want ja, uiteindelijk gaat het om het resultaat. En de winning coach die heeft altijd gelijk. Dus hoe wij er ook over praten, hij heeft wel gelijk gekregen. Dus je kan lullen
tot je ons weegt, maar
2-0 winnen.
Zelfs als je wedstrijden wint, moet je altijd kijken naar verbeterpunten.
Ja, natuurlijk.
Geen ander. Wat goed is goed. En dan moet je over het voortborduren.
Ja, maar daar zijn wij voor, de analisten, om daarover te praten.
Ja, daarom. Dus hetgene wat beter kan, dat moet je ook benoemen. Dan moet je ook op een gegeven moment kijken. Ik denk dat de trainer na dit keer op een gegeven moment heeft gezien van oké, die brengen het gewoon niet. En de andere middenveld, die Sabiri die invalt, nou, die maakt gelijk een goal.
Ja, en Abu Ghlal ook.
Abu Ghlal ook, dus ja, ik denk niet dat hij nog om hun heen kon.
We begonnen met de spookwissel. Bounou stond toch in één keer niet in het elftal. Dat duurde ook eventjes voordat wij het hier in de gaten hadden.
Maar weten we ook waarom?
Ja, het is dat hij duizelig was net voor de wedstrijd en dat hij daarom zich heeft laten vervangen.
Als het maar niet iets met zijn hart is of zo.
En Bounou natuurlijk, we hadden het er voor de wedstrijd nog eventjes over dat hij een betere track record heeft in La Liga dan Courtois. Hij had zelfs 53 keer de nul gehouden in 120 wedstrijden. Heel belangrijk, maar zijn invaller deed, denk ik, prima, toch?
Ja, zeker weten.
Ja, maar goed, Mounir is ook een keeper die Bounou ook heel lang heeft afgehouden van die nummer 1 plek op bij de nationale ploeg van Marokko. Mounir heeft 30 interlands gespeeld. Hebben we ook even opgezocht net. En dit is gewoon een jongen die veel ervaring heeft. Ook op internationaal niveau. En dat heb je wel nodig. Want je merkt dus, ja, stel je voor dat je nummer 1 komt uit te vallen. Dan heb je toch wel een goede nummer 2 nodig.
Hij is ook heel rustig, hè?
Ja, ja, maar dit heeft ook, hij is ook natuurlijk een ervaren jongen. Hij heeft in Spanje gespeeld bij Malaga en bij Murcia, geloof ik.
En gelijk een 100% kans tegenhouden in het begin van de wedstrijd, hè? Ja. Zat hij echt goed bij.
Ja, zat hij goed. Daarom, wij dachten gewoon, dat was eigenlijk een beetje een Boendo-actie was dat.
Ja, wij dachten ook,
gewoon een Boendo was die in het doel stond. Tot die
commentaar. Dat is helemaal mooi. Dat is echt een luxe. Ja. Weet hoe belangrijk een keeper is op het WK.
Je had het ook al even over dat zo'n Mazraoui misschien niet goed pijn kon leiden. Of althans, dat zei Dries Boussata die hier toen aanschoof. De bondscoach die beaamde dat. Hè, die zei, je moet door de pijn heen. Op zo'n WK moet je sterven op het veld. En toch Hakimi, Mazraoui en Sijs er alle drie bij.
Ja, en toch vond ik die twee ook het minste verdedigend dan. Hè. Als we kijken dus naar de vijf achterin. Dus ja. Keepers, vier centrale. Met Soufiane als slot op de deur. Vond ik de twee buitenspelers, de twee backs. Onze wingbacks eigenlijk. Dat zijn normaal gesproken spelers die het verschil moeten maken. Die de extra kwaliteit hebben om man meer te creëren. Die denden er overeen. Zowel bij Paris Saint-Germain als bij de München. En die vond ik vandaag toch het minst van alle vijf. Ik heb ze ook allebei een 6 gegeven. Ze waren aanwezig. Ze hebben hun verdedigende taak hebben ze uitgevoerd. Alleen aanvallend gezien hebben ze helemaal niks voor elkaar kunnen krijgen. En dit zijn wel de spelers die dat verschil kunnen maken. Ik bedoel, Hakimi, die wordt genoemd als een van de beste rechtsbacks ter wereld.
Had wel een goed moment, ja. Met die dieptebal dat hij net overschoot. Dat is een grote kans trouwens. Kijk, dat zijn dus de momenten. En dit kwam best wel gelukkig te stand. Omdat er was een botsing tussen twee spelers. Waardoor die bal doorstuitte en hij met zijn snelheid mee kon nemen. En dan hem goed mee en hij schoot uiteindelijk naast. Dat was een grote kans. Maar inderdaad, je verwacht er meer van. Ja. Maar ik blijf erbij. Je zag wel een verschil. Dat het moment dat Mazraoui op rechts ging spelen. Zag je wel dat die chemie beter was. Ja. Zag op een gegeven moment een moment dat ze uitverdedigde. En dan Mazraoui op rechts de bal had. Sierre maakte de loopactie. Maar je zag dat Mazraoui gewoon aan het wachten was. Van wanneer komt hij in de bal?
Ja.
Want ze hebben jaren natuurlijk samen gespeeld. Ja. En dan kwam ze voetbal prachtig uit. En ik heb het gevoel met Hakimi is dat toch iets minder. Maar dat is ook logisch.
Ja.
Het werd dus 2-0 uiteindelijk aan 90 minuten. Als het iets meer, een paar centimeter had geschild, was het zelfs 3-0 geweest.
Ja.
Was België zo slecht of was Marokko zo goed vandaag?
Nee, ik denk dat je de credits aan Marokko moet geven. En waarom zeg ik dat? België heeft er wel alles aan gedaan, vooral de eerste helft. En Marokko is vooral rustig gebleven. En wat dit
België heeft niks gecreëerd, moet ook gewoon eerlijker zijn. Ik bedoel,
nou, die kans van Batshuayi was een goede kans, het schot op een gegeven moment.
Ja, maar goed, is het de kans of is de mogelijkheid?
Het schot van Dries Mertens, normaal, ze hebben wel gecreëerd, maar niet heel veel.
Maar als je kijkt naar de kwaliteit die België heeft met Hazard, nou goed, met Batshuayi.
Ik ben het met je eens, en daarom zeg ik ook, dat de credits van Marokko.
Dus je staat goed achterin.
Die hebben het gewoon uitgezet. Ja. Ze hebben de centrale verdedigers van Marokko, die staan zo goed
gepositioneerd. Met Soufiane vooral als schot op de deur, ja. Die echt een hele belangrijke rol speelt bij Marokko.
Het oogt ook veel minder nerveus dan de eerste wedstrijd, vond ik.
En dat tekent een goede verdediging. Geen nervositeit. Je ziet op een gegeven moment, toen Lukaku erin kwam, elke voorzet, elke diepe bal, die liet ze gewoon op een gegeven moment achterlopen. Waarom? Omdat ze goed gepositioneerd staan. En dat tekent een goede verdediging.
Een gemiddelde leeftijd bij Marokko net iets boven de 27. Bij België 30,5. Ja. Ging je dat ook zien?
Marokko
26. Ja, dat zag je toch. Eigenlijk zag je dat al de eerste helft. Op einde eerste helft zag je dat België eigenlijk een beetje uitgeput. Hoe moet ik het zeggen? Ja, ze zagen er uitgeput uit. Moe uit, niet fris. En dan merk je toch dat die leeftijdsverschil dat echt belangrijk is.
Ja, maar zei het voor de wedstrijd.
En dan zei Hazard... De Bruyne zei dat, heeft het in een interview gezegd.
Dat ze eigenlijk
een oude selectie hebben. En heeft hij ook gelijk in. Want als je gemiddeld leeftijd kijkt van België, 30,5. Ja. In vergelijking met de topploegen. En ik denk dat topploegen gemiddelde leeftijd 26.
Heel het elftal heb je Courtois is 30 en de rest is erboven. Ja. Dan de 7 in totaal. Dus je hebt 3 die onder de 30 zijn. En dat ga je merken.
Dat is te weinig.
Dat ga je merken op de lange termijn. Ja. Ja, in de wedstrijd ga je dat merken. Bij Marokko, dat kon je ook heel goed, die zijn echt fit. Die hebben druk gezet. Die hebben omgeschakeld vanaf de eerste tot aan de laatste minuut. En die hebben ook een gemiddelde leeftijd van 26.
En snapte die wissels van Martinez?
Nee.
Nee, die snapte ik ook niet.
Nou, Mertens dan wel voor Hazard, dat begreep ik wel. Want Hazard
liep erbij. Gaat de leeftijd niet van omlaag?
Maar nee, maar goed. Mertens is gewoon een goede speler die dreigend is. Dat zag je ook, want toen hij erin kwam, die creëerde nog iets. Hazard heb je gewoon de hele wedstrijd niet gezien. Ja. Die liep erbij alsof hij op de Albert Kuipmark lekker aan het winkelen was.
Hij was heel blij dat Onana eruit ging, toch?
Ja, want dat wou ik net zeggen. Want kijk, toen stond er nog 0-0. Ze stonden niet achter. Als je dat bij een achterstand doet, kan ik nog enigszins begrijpen. Omdat Tielemans natuurlijk aanvallend ook een goal kan maken. Dat begrijp ik. Maar bij 0-0...
Hij heeft gegokt en verloren.
Wat zag je op een gegeven moment, toen die Onana eruit ging? De balans was weg. Dat had hem een wissel. Wissel ook 33 jaar.
Ali, hij ging voor de winst. Want je gaat niet de verdedigende middenveld eruit halen voor de afstandige middenveld.
Dat zeg ik. Hij heeft gegokt
en hij heeft verloren.
Hij heeft gegokt, maar daardoor heeft hij alleen maar Witsel als controleur achtergelaten.
Ja, te weinig.
Die heeft de benen niet meer.
Nee.
Tielemans, die houdt meer van aanval dan verdedigen. En De Bruyne, die staat sowieso meer voorop. Is iemand die creëert. Daarom zei ik ook gelijk, ik ben echt blij met deze wissels.
Ja.
Maar dan eigenlijk als we het over België hebben, kunnen we concluderen dat deze ploeg misschien te oud is om echt mee te doen. En dat dit eigenlijk de laatste kans ook was om met deze generatie nog...
Dat was voor de vorige WK was hun laatste kans. Dit is kansloos.
Ja.
Ik denk dat ze gewoon na het WK heel hard moeten gaan doorselecteren.
Ik denk ook wel dat
dat
gaat gebeuren, hoor.
Ja, dat gaan ze
gaan wel doorselecteren. Want we zeggen, als je een basiself hebt met 7 spelers die 30 jaar en ouder zijn...
Ja. Maar we hebben het over België. Ik wil het graag over Marokko hebben, want die hebben gewonnen met 2-0.
Ja.
Nou, dat is goed.
3-0. Je vond je de beste speler op het veld, Geliet.
Soufiane Amrabat weer. Dat is zo'n loopwonder en fysiek zo sterk. Die loopt zoveel gaten dicht, weet je. In mijn ogen verovert hij ook heel veel ballen. Misschien, we hebben Opta even gecheckt. Dat blijkt wat minder waar dan mijn gevoel. Maar dat komt gewoon omdat hij gewoon zoveel meters maakt.
Ja, maar Opta geeft alleen maar de bal dingen. Maar hij geeft niet aan. Opta geeft niet aan.
Hij gaat ook een aantal intercepties.
Je ziet gewoon dat hij gewoon heel veel meters maakt op die positie die wat ook echt nodig is. Dus hij haalt eigenlijk die lijn naar hun spits, haalt hij constant weg.
En dat brengt heel veel rust in het spel.
Ja, dat is in balbezit. Ja,
als je het mij vraagt, voor mij die al 2 wedstrijden echt de beste zijn, de centrale verdedigers, de keeper en Soufiane.
Ziyech ook, hè?
Maar als je het echt praat, als je echt hebt over de constante factors,
ja,
want die hebben nu weer een 8, hè? Dat zijn die 4. En dat is gewoon waar de elfte ook op leunt.
Ja.
En die staan zo sterk, die staan zo goed. En Soufiane, het mooie is van Soufiane, je ziet hem ook dat hij zijn rechtsback helpt. Hij helpt zijn linksback, hij houdt zijn middenveld. Die is letterlijk overal te vinden op het veld.
Maar dat zijn ook de spelers die het meeste ervaring hebben. Die hebben ook een WK achter de rug.
Soufiane,
ja zeker. En Saïs ook, die was er ook bij. En voor mij Agar was hij bij. Maar ik weet niet, Hakimi die natuurlijk ook al een WK ervaring heeft. Hoe heet het? Dus deze Mazraoui die ook al een WK...
Hopelijk blijven ze allemaal fit.
Ja, dat is allebei.
Dat is waar, echt, waar ik op hoop is dat ze fit blijven. Want als ze Soufiane kwijtraken, zal Soufiane, hopelijk van niet. Maar dan hebben ze een probleem. Want ik denk niet dat er een speler is die dat op kan vangen.
En Ziyech, welke cijfer krijgt hij op
basis? Voor mij krijgt hij een 8. Ik vond hem weer ouderwets. Ja, hij moest nog wel even in de wedstrijd komen, vooral eerste helft. Dat zag je ook. Een beetje af en toe onwendig. Maar goed, aan de andere kant, wie moet hij bedienen? Kijk, en dat was mijn zorg. Want hij is natuurlijk een speler die bal moet geven aan degene die hem af moet maken. En als je die niet hebt, dan maak ik me toch zorgen. Kijk, en... Hij heeft natuurlijk een fantastische trap. En eigenlijk die doelpunt, het eerste doelpunt. Weet je, dat geeft...
Jongens net iets laten starten dan...
Ja, precies.
Herken het moment herkennen dus om te lopen.
Die kwaliteit heeft hij dan gelukkig ook nog. Dat hij in ieder geval nog uit een doodspelmoment iets kan creëren. En dat bleek ook wel, want uiteindelijk...
Maar dat was dus mijn frustratie, Gerrit. Vooral in de eerste helft. Je ziet op een gegeven moment toen Buffon, die fantastische actie maakte, die hij bijna inkrult.
Hij was wel boos, trouwens.
Je bedoelt die panna, toch? Die fantastische...
Nee.
Toen werd hij helemaal gek.
Wat op een gegeven moment
word ik de scheidsrechter van.
Maar Buffon maakte op een gegeven moment een fantastische actie.
Weet je, hij is die spits, hij moet die bal dan krijgen eigenlijk. Vandaar, ik zag allemaal frustratie.
Maar Buffon maakte op een gegeven moment een fantastische actie. Gaat de man voorbij en schiet hij bijna in de verre hoek. Dat kwam voort uit een opening van Ziyech.
Ja, van Ziyech,
dus er wordt even 1-2, een 1-2 gemaakt. Hij heeft de bal liggen. Hij gaat als linkerbeen.
Dat heeft hij wel een lekker. Zo,
en hij opent hem.
Hij kan hem zo uit stand, kan hij hem gewoon zo wegleggen.
Ja, het probleem is, aan de andere kant gebeurt het bijna niet. Nee, Ziyech hoort ook die ballen te krijgen.
Nee, maar
Buffon een opening en dat hij laten we zeggen een aanname kan maken.
Ik moet even tussen jou. Kom op, Buffon is natuurlijk een hele andere type speler dan.
Maar hij kan het wel.
Ja, nee, hij heeft
hij andere, doet het alleen maar niet.
Nee, hij heeft andere kwaliteit. Hij doet dat niet.
Dus jij wil me zeggen dat Buffon geen bal kan openen?
Buffon is meer van de individuele kwaliteit naar binnen komen.
Nee, dat zeg ik niet. Dat weet hij. Maar jij wil me zeggen dat Buffon geen bal kan openen op 40 meter?
Ziyech is meer de speler daarvoor.
Nee, daarom dat vraag ik niet. Is Buffon een speler die de bal kan openen?
Ja, maar ik zeg tegen jou.
Kan hij dat?
Ja, ik denk als je profvoetbal speelt, kun je best wel een balletje op 20, 30
Dus hij kan het wel, maar hij kiest ervoor om het niet te doen. Omdat dat is een probleem.
Omdat hij niet de speler ervoor is. Jij was toch ook geen speler die bij wijze van spreken. Ja, wat moet ik tegen je zeggen?
Ja, compleet. Ik was een complete speler.
Ja, nee. ik kom er even nu niet op.
Ga nu weer even ingrijpen.
Ja. Nee, maar ga niet. Kijk, ik begrijp jou, hè. Ik weet dat sommige spelers die hebben dat in zich.
Ja, en waarvan niet.
Maar dat is het. Maar dat moet hij wel doen.
Nou, goed, weet niet.
Ja, dat is je beste speler.
Ik ben niet met je eens, want uiteindelijk heeft hij...
Ja, dan moet jij geen trainer worden.
Hij heeft andere kwaliteiten, waardoor ook doelkansen gecreëerd worden. En als hij daarvan gebruik maakt, en op goede manier, dan ben ik daar tevreden mee. Ja,
nee, ik niet.
Ziyech, die kan mooie ballen geven op 40 meter. Zegt al, dat weet ze ook in Amsterdam. Ja. Noordin Amrabat zei vanmorgen, als ze hem een contract voorschoten van 3 tot 4 jaar, dan gaat hij daar tekenen. Oh. Jij zei de vorige keer van, nou, ik zou nog even ergens anders kijken. Galit, hoe kijk je
ernaar? Nee, gelijk doen, joh. Ik denk dat hij ook een mooie leeftijd heeft. Hij past ook gewoon in Amsterdam.
Hij is 28.
Je maakt niet uit, hij past gewoon in Amsterdam. Hij heeft daar gewoon een goede... Hij voelt zich daar goed. Hij wordt daar gewaardeerd. Hij heeft daar ook zijn beste periode gehad. Voor het geld hoef je het niet meer te doen. Weet je, in mijn ogen hoeft hij niet naar een absolute topclub om daar de maestro te zijn. Ik mag hier bij mij ook lekker in Amsterdam. Bij mij om de hoek. Ik woon in Diemen-Noord.
Maar je bent zaakwaarnemer. Zijn waarde wordt geschat op 20 miljoen. Dat is wat Chelsea dan voor zou willen hebben ongeveer. Maar hij verdient ook 6 miljoen euro per jaar in Londen. Als Ajax hem dan zou halen, hè, en hij krijgt een contract voor 4 jaar. Wat zouden ze dan moeten betalen, denk ik?
Minimaal 4?
Ja, maar goed. Dan hij zal niet hetzelfde salaris gaan krijgen. Dat zal gecompenseerd worden door middel van...
Met tekengeld.
Dus dat doen ze met alle spelers. Dus daarom is Bergwijn ook
mijn vraag aan jou, Galit, dus als jij zou moeten kiezen als liefhebber. Dus stel dat hij, laten we zeggen, straks een mooie aanbieding krijgt van een mooie Europese club.
Ja.
Grote club. Zou je eerlijk zeggen van nee, liever bij Ajax dan bij...
Echt waar. En weet je waarom? No. Omdat hij bij Ajax gewaardeerd wordt. En je weet hoe belangrijk het is voor sommige spelers om die waardering te krijgen. Want daar halen ze ook het meeste... daar zullen ze dan ook het meeste rendement gaan halen. Komt hij weer bij een Europese topclub, moet hij zich weer laten zien.
Stel dat er een trainer is die hem wel waardeert. Die hem wel waardeert en hem wel in schacht laat spelen en dat hij daar wel kan excelleren. Want we hebben verschillende voorbeelden gezien, onder andere Kevin.
Ja, AC Milan is een voorbeeld. Ja,
daar komt hij naartoe, of dat zei Freek Jansen van de Football International, dat hij afgelopen zomer op huurbasis daar naartoe kon.
Dus ik denk dat AC Milan zich wel weer gaat
melden. Er zijn meerdere spelers geweest die, laten we zeggen, bij de eerste avontuur in Europa, dat het niet is gelukt. Dat voor een volgende stap gemaakt en daarna wel ging excelleren, dat ze daarna wel gingen presteren. En ik zou het nog willen zien bij een volgende club, een mooie club, dan een trainer die hem wel in zijn kracht laat spelen en met vertrouwen geeft. Ja, omdat hij nog de leeftijd ervoor heeft om dat te doen.
Maar stel, hij gaat naar Ajax. Wie zijn plek zou hij dan moeten innemen daar?
Nee, dan komt hij op zijn eigen plek. Op de rechtshalf, rechtsbuiten positie. Daar heeft hij, bij Ajax heeft hij het best gerendeerd en het best gespeeld.
Maar wie gaat er dan uit? Gaat dan Berghuis eruit? Ja, Bergwijn of Tadić?
Dat is iets voor de trainer. Maar hij gaat sowieso spelen. Want ze missen ook zo'n speler bij Ajax.
Maar reken nog even voor ons voor. Want Stefan kost 20 miljoen. En ze halen voor 4 jaar. Dan schrijf je 5 miljoen euro per jaar af.
Ja.
Dan moet je hem 4,5 miljoen euro salaris geven. Dat is een beetje waar de grote jongens op zitten.
Ja.
En hoeveel tekengeld krijgt zo'n jongen dan nog bij? Wat is nog gebruikelijk?
Nou... Afhankelijk van hoe ze zaak waren met het uit onderhandelen.
Hoe zou jij dat uit onderhandelen?
Nou goed, kijk, hij kan...
Eén voor Hakkie en drie van.
Even jou het even maar.
Reken maar uit. Als hij 6 miljoen verdient, hij krijgt salaris gaat echt uit 4,5 miljoen.
Ja, dan moet je 4,5 erbij krijgen.
Ja, precies.
Dus dat kost 11 miljoen euro om in Amsterdam te spelen in de komende 4 jaar.
Ze hebben geld zat.
Geld, ik bedoel, ze hebben een eigen vermogen van 200 miljoen plus bij Ajax. Dus wat dat betreft is geld niet het probleem. Alleen willen ze daarvoor uitgeven voor zo'n speler.
En zou je hem dan in de winterstop halen?
Ja, natuurlijk zo snel mogelijk. Want Ajax ontbreekt gewoon creativiteit en iemand die gewoon iets kan creëren. Tadić, die doet dat niet meer.
Nee.
Bergwijn, die moet gelanceerd worden. Nou, dan heb je dus ideaal, heb je perfect.
Het probleem van Bergwijn is dat Bergwijn is gewoon zijn positie is dat hij vanaf links kan spelen.
Ja.
Dat zijn we daar staan. Ideaal. En daar staat Tadić.
Ja, maar dat moet dus gaan gebeuren.
Wat is het dan? Dan is Tadić eruit, Bergwijn op die kant en dan zie je op rechts erbij.
Yes. Op een gegeven moment moet Ajax ook op een gegeven moment gaan kijken van oké, we moeten ook door gaan selecteren. We moeten even kijken hoe gaan
Maar hij vroeg je iets, hè? Hij zegt Tadić eruit.
Ik vind sowieso dat
Bergwijn links, Ziyech rechts.
Als je het mij vraagt, ja. Bergwijn is de beste speler op links. En ik vind de beste spelers moet je op de beste positie neerzetten. En dat is links. Dus als dat de kost gaat van Tadić, dan gaat het de kost van
Tadić. Wat ga je doen dan? Ga je Tadić dan op de bank zetten de rest van het seizoen?
Als het moet wel.
Moet hij weg?
Ik heb niet
het gevoel dat Tadić een jongen is die lekker op de bank zit.
Je kan toch een andere rol...
Alle respect voor Tadić. Tadić is gewoon een goede speler. En dan geeft nog steeds assists.
Hij is nog steeds belangrijk. Dat kan hij ook niet worden als je op de bank terechtkomt. Ja, dan moet je weer laten zien dat je het waard... Net zoals Daley Blind. Ik kan me niet voorstellen dat Daley Blind tweede seizoenhelft bij Ajax gaat spelen weer nog steeds. Want het is wel gebleken dat de trainer daarin toch wel gelijk heeft dat hij hem niet opstelt. Want bij Nels Elftal raakt hij geen knikker.
Ja. Gaat dat de kosten van hem in de volgende wedstrijd, denk je, tegen Qatar?
Dat denk ik wel.
Maar Ajax helemaal met Daley Blind, want Ajax wil natuurlijk heel hoog druk zetten en wil heel hoog opspelen. En dan ben je gewoon kwetsbaar met iemand als Daley Blind als linksback. Wat ook logisch is, want dat is nooit zijn kracht geweest.
Nee, kijk, als je op een bepaalde leeftijd komt, dan moet er gewoon eerlijk in zijn. Weet je, dan ben je nog steeds goed. Hè? Want ik heb op alle niveaus heb ik het zien gebeuren. Ik heb onderkant eredivisie, keukenkampioen divisie, ook middenmoot eredivisie en ook in de top. Je ziet dan dat spelers ouder worden. Ze brengen het wel, maar ze kunnen niet meer 34 wedstrijden of 33 wedstrijden brengen. Dat betekent dus, heel simpel, dan moet je ze schikken in je rol. Dus dan krijg je wel je minuten, maar niet meer je bent niet meer die speler die je was.
Maar als je heel trots bent, dan wil je misschien
wel... Ja, kijk, en dat is het probleem.
Dat is het probleem.
Wel de rol kunnen innemen.
Maar dat is het probleem. Als jouw ego en jouw trots groter is dan het belang van het team... Dan heb jij daar niks te
zoeken. En dat is dus precies hetzelfde waar we het laatst over hadden. Aline, ik heb echt, en dan heeft hij gelijk. En dan heb ik ook gelijk. Ronaldo. Ja. Met alle respect. Ja, natuurlijk ben je Ronaldo. Maar er komt altijd een moment dat je gewoon minder gaat worden. En
is dan trots het probleem bij zowel Blind als bij Tadić?
Ja, 100%. Bij alle spelers die op topniveau spelen. Als jij je hele leven baasspeler bent geweest en je hebt alle credits gekregen. Dan is het moeilijk om daar afscheid van te nemen.
Hoe moet je dat managen als coach nu dan?
Je moet goede gesprekken gaan voeren.
Heb die reden dat niet zo goed gelukt?
Hoe ik dat zou doen, en dat is wat ik zeg, iets wat ik persoonlijk altijd fijn vond. Ik hou van een trainer die gewoon direct is.
Ja.
Al vindt hij mij niet goed genoeg.
Ik denk dat Alfred wel direct is, toch?
Jawel, dat is hij ook. Ja. Ik ken hem persoonlijk.
Ik ook.
Dus eerst een eerlijk gesprek. Dit is wat ik van je verwacht. Want ik denk niet dat jij dat kan. Ik denk dat hij daar beter in is.
Louis was trouwens daar wel een keier, hoor. Louis van Gaal hebben we het over aan.
Ja.
Die ging daarnaast zitten. Je kon eerst weer terugzeggen. Want ja, over het algemeen had hij toch wel vaak gelijk.
Ja.
Nee, maar het heeft natuurlijk ook te maken met de statuur van zo'n coach. En ook de resultaten op dat moment.
Ja,
en als je de twee baasjes van de kleedkamer...
Eigenlijk is het helemaal eens ingewikkeld. Ja. Eigenlijk de trainer is de baas. Want de trainer wordt uiteindelijk afgerekend op de resultaten.
Ja.
Niet de speler. Wat gebeurt er? Jij gaat met hem zitten.
Ja, maar kijk, jij nu zegt klopt wel. Maar wat Justus ook zegt... is je hebt wel te maken met de resultaten op dat moment en de kracht die je hebt als trainer. En Alfred, die staat wel onder druk, hè?
Niet dat weet ik, maar dat is dus mijn punt. Daar wil ik ook naartoe.
En je weet zelf ook, trainers die onder druk staan, die maken soms ook verkeerde keuzes in.
Ja, maar aan de voorkant, heel simpel, moet jij gewoon eerlijk zijn. Dan moet jij gewoon zeggen, luister, dit is wat ik wil, dit is wat ik verwacht en hier is jouw rol. En ik vind dat moet heel simpel zijn. Kan jij je schikken in die rol? Als jij tegen de trainer zegt, nou trainer, ik kan me schikken in die rol. Ja, en ik ga gewoon vechten voor mijn plek. Top. Ben jij iemand die zich niet kan schikken in de rol? En vind jij je trots groter als belang van de keuze van de trainer? Het belang van het team. En dan ga je een negatieve persoon zijn in het team. Dan vind ik, moet je er afscheid van nemen. Je moet er gewoon afscheid van nemen. Ga je maar ergens anders heen. Want je moet niet het proces in de weg staan.
Vanmorgen werd ook bekend dat Ajax interesse zou hebben in El Ghannous van Genk. 18-jarig talent, middenvelder. Zijn vader zei dat in het belang van Limburg. Dus
Dries
is daar heel kloppen, denk ik.
Dries had het vorige wedstrijd erover, hè, dat hij echt een heel groot talent is.
Mag je niet invallen. Het is een beetje de Xavi Simons van Marokko, zou je kunnen zeggen.
Ik ben heel eerlijk, ik ken hem niet persoonlijk. Dries die kende hem wel, Galit kent hem ook.
Ja.
Dus ik ben echt benieuwd. Ik ga straks echt kijken wat of ik
bedoel. Het is een hele technisch vaardige speler.
Met wie kan je vergelijken?
Ik vind hem, zijn fysiek kan een stuk beter wat het betreft. Ja,
Moussoufa?
Ja, hij is wel iets langer hoor. Maar hij is wel wendbaar, technisch. Eigenlijk typisch echte Marokkaanse speler.
Hij speelde rug nummer 34, omdat hij ook goed bevriend was met Nouri. Daar gaat hij nog steeds wel eens langs. Hij werd getaxeerd op 4,5 miljoen euro. Is het ook een beetje dat type speler zoals Nouri dat was?
Ja. Je kan het wel, alleen is hij wat ietsje sterker dan Noordi, dat wel. Want jij is verder, omdat hij natuurlijk wel x aantal wedstrijden...
18 jaar, hè?
Ja, hij speelt al x aantal wedstrijden. Maar hij is gewoon echt een prototype Marokkaanse, technisch vaardige, intelligente speler. Ja, enige waar ik misschien dan aan twijfel is zijn fysieke gesteldheid. Vooral, ja, daar hebben we toch altijd wel last van. Maar als hij dat ook verder ontwikkelt, ja, dan is het gewoon een uitstekende,
ik zou
hele
dus zeggen,
goede technisch vaardige speler.
Als hij op zijn 18e al zo'n belangrijke speler is voor Genk en hij speelt alle wedstrijden. Zeker. En als je alle wedstrijden moet spelen, dat betekent dat je sterk bent.
Ja, 16 duels, ruim 1000 minuten, geen doelpunten, 1 assist. Dan denk ik wel, nou, zijn cijfers zijn er nog niet in elk geval.
Ja, maar dat is het, hè. Kijk, soms, je moet niet in alle tijden allemaal naar de statistieken kijken. Je moet kijken naar de potentie van een speler. En als jij een speler, je moet zo bekijken, als hij straks, nu is die 4,5 miljoen, hè? Als hij straks wel 10 goals hebt liggen en 10 assists, dan kost hij geen 4,5 miljoen. Nee. Dat is die 15 tot 20 miljoen. Dus dat is het.
Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk, hè? Kijk, uiteindelijk is op zijn positie word je afgerekend op je statistiek.
Op je statistiek, 100%.
En als dat niet verbetert of niet beter gaat worden, ja, dan heb je toch wel een probleem. Als
maar ik bedoel, bij Ajax heb je de 16-jarige Bonida. Ook een Belgische, Marokkaanse jongen van 16 jaar met redelijk goed rendement.
Ja.
Ga je dan zo'n jongen nog halen die daar dan eigenlijk een beetje tussen zit? Die dan 18 is. Net
en je hebt ook Unufar nog die verhuurd is. Die, waarvan zijn rendement eigenlijk ook heel hoog is.
Maar die vind ik niet zo.
Alleen die hebben wel allemaal allebei te maken met fysiek.
Ja, je
hebt één wedstrijd gespeeld bij in Turkije volgens mij.
Waarom vind je dat niks?
Ja, maar kijk.
Nee, ik heb die heb pas één wedstrijd gespeeld bij Trabzonspor. Die heeft volgens mij bijna niet gespeeld, wat ik heb begrepen.
Trabzon is wel de kampioen van Turkije. Dus wat dat betreft is niet makkelijk om daar even in de basis. En Turkije is ook een fysieke competitie. Kijk, die moet gewoon sterker worden. Nogmaals, ja, uiteindelijk, het statistiek is belangrijk. Maar dat moet wel gekoppeld gaan met je ook met fysieke capaciteit die je hebt. En in mijn ogen, ja, is Bonida en Unufar. En ook jongen waar we nu over hebben van Genk.
Ganoes,
ja. Ja, Ganoes.
Maar zou die pakken voor dat geld?
Ik zat wel. Ik had het gedaan. En waarom had ik het gedaan? Helemaal in deze tijd. Hij heeft nu geen statistieken. Hij heeft maar één assist. En nog geen goal.
Ik zou lekker bij Genk blijven. Als
maar
ik
het moment dat hij wel die goals gaat maken. Dan hou je hem meer voor 4,5 miljoen. Wat weet je van Ajax is. Een speler van Ajax. Ajax maakt bijna nooit verlies.
Nee, dat klopt.
Dus
als een speler
halen voor 5 miljoen.
Je weet niet of je gaat spelen
gaat
bij
hij minimaal
Ajax.
Voor 5 miljoen weg. Nee. Alleen
maar,
omdat je speler is.
Maar hij speelt bij Genk. Weet je? Ja. Dus, dan ga je naar Ajax toe. Natuurlijk. Ga je
kom je bij jong Ajax terecht nu op dit
kom
moment.
Je bij jong Ajax terecht. Want dat is uiteindelijk het traject. Ja. Waar je gaat. Ik weet hoe dat gaat bij Ajax. Dan zeggen ze, ja luister eens. Je gaat eerst het traject bij jong Ajax. Dan ga je minuten maken. Wennen aan ons systeem. Wennen aan fysieke arbeid die gevraagd wordt van je. En dan maak je de volgende stap. Maar als je die volgende stap dan niet maakt, heb je een probleem. Dus ik zou lekker bij Genk blijven als ik die speler ben.
Ja, we hebben het over Ajax, niet over zijn keus, maar de keus van Ajax om het wel of niet te doen.
Ja, inderdaad, dat is natuurlijk wat je zegt. Ze hebben Klaas, ze hebben Berghuis, ze hebben Kudus.
Ja, maar goed,
geen minuten.
Ook als Ajax zijnde, ja, denk ik mezelf, ja, op dit moment zal het niet gelijk een versterking zijn. Dus ik zou hem niet.
Dat hoeft toch ook niet voor 4,5 miljoen?
Nee, dat klopt. Ja, nou goed, als Ajax zijnde moet je die zeker dan halen.
Dat is de vraag. Moet Ajax dat doen?
En dan komt er de vraag, moet de speler dat doen? En dan zeg ik van nee, dat hoeft het niet te doen.
Maar de vraag is van Ajax. Moet Ajax dat doen?
Ook als agent trouwens.
Als ik Ajax ben. Ja, en ik heb mijn scouts komen met een positief rapport dat de jongen, laten we zeggen, een goede toekomst heeft. Dat hij een bepaalde kwaliteit heeft wat bij Ajax past. En hij kost 4,5 miljoen in deze tijd. Je bent 18 jaar en je hebt al 1000 minuten gemaakt. Dan zou ik zeggen, tuurlijk moet je dat doen. En waarom moet je dat doen? 4,5 miljoen, nou heb je zelf net aangegeven, is een positief vermogen van 200 miljoen. Dus dat is een schijntje. Ja? En plus wetende dat Ajax maakt geen verlies op hem. Dus op het moment dat hij verkocht wordt. Of dat hij, laten we zeggen, niet goed genoeg is, niet slaagt, kent hij alsnog voor 5 miljoen weg. Dus ik zou het aan alle tijden doen.
Nou, als Ajax zijn er zeker.
Natuurlijk.
Ja.
We zijn twee rondes onderweg met Nederland en Marokko. Beide 4 punten. Nummer 1 in de pool. Is dat realistisch voor beide clubs? Of voor beide teams?
Nu zeker, want we hebben natuurlijk de laatste wedstrijd bij Marokko is Kroatië tegen België.
Ja.
En zij hebben Canada. Nou, enige waar we met Galit en ik ook over hadden is onderschatting. Absoluut niet onderschatting. Dit moet de maat zijn. Dus het minimale wat Marokko moet brengen is deze intensiteit. Ja, en deze,
denk
met deze focus. Ja, dan kunnen ze echt wel eerst in de pool worden.
Ik denk met de huidige bondscoach dat onderschatting niet het probleem zal zijn. Waarin in het verleden wel het geval was. Want onze laatste WK. Kijk me nog goed herinneren dat we tegen Iran speelden. En dat iedereen dacht dat we die wel zouden winnen. En dat we dat eraf gingen. Dus maar
ga je dat nu experimenteren in de laatste wedstrijd? Of hou je gewoon de basis zoals het nu is?
Je gewoon
of
volle bak,
je Abouglal erin?
Ja. Nee, je moet gewoon
volle bak.
Je bent niet in de positie om te experimenteren. Nee. Jij moet gewoon de beste of elke wedstrijd weer neerzetten. En ik vind dat de volgende wedstrijd moet die Sabiri moet
spelen.
En Abouglal moet starten.
Vind ik ook op nummer 9 in plaats van Nisri.
Juist.
En ik vind ook dat die Amala, die mag er ook wat
Amala voor Unai, één van de twee moet eruit.
Die moet een van die twee moeten zeker. Ja. Ik zou het nog anders doen.
Ik zou die linksback die erin is gekomen, ik kan even niet op zijn naam komen, die zou ik erin gooien op linksback.
Ja, dat heeft een mooie naam.
Ik zou Hakimi gewoon rechtsback neerzetten. Ik zou een Mazraoui op de middenveld erbij gooien met die Sabiri samen met
Atiyat Allah.
Eitallah.
Jullie spreken het daar beter
uit. Eitallah.
Ik wil het niet jinxen, maar stel je voor dat lukt. Ze pakken bijvoorbeeld een punt tegen Canada. Als ze winnen zelfs, dan is de volgende halte Spanje, Duitsland, Japan of Costa Rica.
Oh, ja. Ja, dat zou het zijn. Weet je het mooiste zijn als ze weer tegen Duitsland komen te spelen? Ja. Want Marokko heeft als eerste Afrikaanse land hebben ze ooit de tweede ronde gehaald van een eindtoernooi. En dat was en zijn ze tweede ronde, zijn ze toen uitgeschakeld door.
Duitsland.
West-Duitsland in die tijd.
Ja, maar Duitsland moet nog tegen Spanje.
Ja, maar bewijs.
Of in ieder geval op dit moment dat we dit opnemen.
Het zou mooi zijn als
ze hebben nul punten. Dat kan best lastig worden.
Ja. Nou goed, stel je voor dat Duitsland tweede wordt en Marokko wordt eerste. En we kunnen in de tweede ronde kunnen we weer tegen Duitsland.
Ja, of tegen Japan bijvoorbeeld.
Ja, nee, dat vind ik wel heel lastig. Costa Rica. Heel lastig tegenstander.
Ja, met alle respect, voor liever tegen Japan dan tegen Duitsland. Kom op. Gaan we niet doen alsof Japan nou... Nee.
De volgende wedstrijd voor Nederland is Qatar. Wat verwachten jullie daarvan?
Nederland moet echt aan de bak. Bij Nederland klopt het op dit moment niet. Het klopt gewoon niet bij Nederland. De balans is er niet.
Maar tegen Qatar ga je wel winnen hoor. Als je tegen Qatar niet weet te winnen, dan kun je net zo goed lekker gelijk pakken.
We moeten nu bespreken wat we nu zien en niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. En wat we nu zien op dit moment is dat bij Nederland staat het niet.
Nee, dat is één ding maar zeker.
Op dit moment klopt het niet.
Ja, dat was duidelijk.
Je speelt met wingbacks en waarvan de ene wingback wel de vermogen heeft om echt te knallen en die kan daar gevaarlijk zijn. Hè? Maar de andere die kan dat niet. Dus je hebt eigenlijk een wingback die je eigenlijk niet gebruikt. En dat is Daley Blind. Ik zou opteren voor 4-2-3-1 systeem. Waarin je gewoon met Ake op links speelt. Twee centrale verdedigers met Virgil en Timber. En dan als rechtsback heb je Dumfries. En dan met Drone erbij voor de balans.
Naast Frenkie, ja.
Nee, gewoon 4-3-3. Gewoon ouderwets Nederlands systeem. Nee, niet zeuren, gewoon 4-3. We hebben buitenspelers, we kunnen roleren. Kijk, een 4-3-3 is ook gewoon voor Nederlandse spelers ook veel makkelijker uit te voeren. Omdat ze vanaf jongs af aan spelen ze dat systeem al.
Ja.
Ze weten hoe ze moeten staan.
Ze spelen naar het buitenland.
Nee. Je kan je niet vergelijken, ja. Ali. Kijk, want in het buitenland speel je in een ploeg. Die dat al doet en dan integreer jij. Maar gewoon als jij kijkt naar het systeem van Nederlandse spelers, zijn die altijd gewend om 4-3-3 te spelen. Ze weten hoe ze positiespel daarin moeten spelen. Ze weten hoe ze wat voor looplijnen gevraagd worden in een 4-3-3. En we hebben ook gewoon de buitenspelers voor. Laat me eerlijk zijn. Je hebt Bergwijn en je hebt Gakpo.
Ja.
En je hebt ook nog eens Berghuis. Heb je ook nog eens achter de hand. Ik kan ook nog op beide flanken kan niet spelen.
Met alle respect, maar als jij nu tegen mij zegt dat die gasten zo gewend zijn in 4-3-3 dat makkelijk is voor hun en de rest dat kunnen ze niet. Ja, daar hebben ze niks te zoeken op een WK.
Ja, nou goed. Ja.
Het blijkt toch wel.
Door de jaren heen ook
bij hun Nederlandse clubs. Ja, moeten ze zich aanpassen. Spelen ze Europese wedstrijden. Spelen ze andere systemen. Ik zeg alleen maar, je moet naar de spelers kijken. Wat is het beste bij hun past. En ik denk zelf met een 4-2-3-1 systeem. Heb je vier verdedigers. Ja, ik kan wel nee zeggen, maar dat is mijn mening.
Okay.
En heb je,
ja, maar je zegt tegen mij.
Heb je twee controleurs?
Je drinkt jouw mening aan mij net of van, nee. Ja, ze kunnen in die andere spelen. Het blijkt
jij zegt dat. Jij zegt, ze kunnen maar 4-3-3 spelen.
Ja, maar dat blijkt toch ook?
Nee, helemaal niet.
Hoe lang spelen wij nu al 5-3-2? Hoe vaak is dat?
Maar jij praat nu puur over Nederlands elftal.
Wanneer heeft de Nederlands elftal in een 4-4-2 of in een 5-3-2 goed gespeeld?
Brazilië was het.
Brazilië, wacht even hoor. Wacht heel even.
Hoe ver kwamen ze?
Wacht heel even.
Hoe ver kwam Nederland?
Nee, wacht heel even.
Ja.
Een 5-3-2 waarin ze het spel domineerden door middel van positiespel. Want dat is een Nederlandse filosofie. Goed positiespel, domineren. En zorgen dat je boven
is het gewoon zo dat Van Gaal zich gerealiseerd heeft dat wat met deze selectie en toen 100%. De selectie met Brazilië dat het ook niet kon en dat het gewoon
Van Gaal wil altijd
gaan niet dat dominante voetbal spelen.
Dus waar je naartoe ging 100%.
Justus.
En dat is de reden waarom dit systeem.
Van Gaal is in 4-3-3 trainen. Dat wil hij maar al te graag. Maar nu komt hij tot een besef van oké, 4-3-3 gaat niet lukken met deze ploeg.
Nee.
Dus hij gaat kijken van wat kan ik doen om deze ploeg te laten slagen. Dat heeft hij toen ook gedaan op het WK.
Ja.
Ja? En dat kom je uitleggen. Dan moet je kijken van de spelers met wie.
Nee, maar,
wat is dan het beste voor het team? Ik denk dat jij...
We hebben het uitvoerig over gehad. Dat klopt helemaal.
Ja, en daarom zeg
hij is puur op resultaat is hier nu. Dus hij gaat eigenlijk uit van ver komen door middel van een systeem waarin je dus niet de bovenliggende partij bent en niet dominant bent, maar dat je dus uitgaat van je kwaliteit. En dat is gewoon minder als Brazilië en Frankrijk en, ja. En al die andere ploegen. Dus dan moet je dus anders gaan spelen en anders gaan denken. En daarvoor heeft hij deze opstelling nu zo doorgevoerd.
Goed. Nog even terug naar Marokko. Ja. We kunnen hopelijk nog een hoop van ze verwachten op dit toernooi. Ze hebben ook al een paar keer heeft Marokko geprobeerd om het WK naar ze toe te trekken. En ja, dat is tot nu toe niet gelukt. Ja. 5 keer niet gelukt. In 94 niet, 98 niet, 2006, 2010, 2026 niet. Er schijnt dat er een nieuwe poging in de maak is voor 2030. Ja. Zou dat een keer kunnen lukken? En hebben jullie het gevoel dat Marokko ook echt een geschikt land is om het WK te organiseren?
Ja, geschikt is het zeker. Want in Marokko is het natuurlijk een land wat dan alles in staat zal stellen om alles te verbeteren. Qua infrastructuur is Marokko heel ver. Het is veel beter als toen de tijd. Ik denk dat het toen de tijd nog te vroeg was. Maar als je praat over 94 qua infrastructuur.
Het ligt centraal. Dus ook het ligt centraal. Om daar naartoe te reizen.
Meerdere vliegvelden.
Reizen.
Meerdere goede
ideaal.
Vliegvelden.
Klimaathotels.
Klimaat is top. Qua beleving. Als we praten over beleving. Nou, de Marokkaanse supporters. Al speelt Magdalena Wieders, die gaan er kijken. Die houden van voetbal. Die gaan kijken, die gaan springen. Als Uruguay speelt bij wijze spreken, dan gaan ze zich blauw sminken. Dan gaan ze met hun meespringen.
Zouden hem eigenlijk aan moeten hebben. Want zouden hem eigenlijk aan moeten krijgen.
Waarom hebben ze hem niet dan?
Nou goed, ik weet niet of je de documentaire op Netflix gekeken hebt van de FIFA.
Ik zit
maar
erin.
Zuid-Afrika heeft $10 miljoen op het laatste moment hebben ze... laten overvliegen.
Dus het probleem is dat er eigenlijk niet genoeg zwart geld is in Marokko.
Nee, is er wel. Alleen, ze hebben het niet zo goed uitgevoerd. Zwart geld is genoeg, kan ik je vertellen.
Maar is het reëel dan, denk je? Of is die FIFA zo door en door rot dat het gewoon kansloos is? Nee,
het laatste.
Ik denk het laatste.
Ik denk niet dat er gekeken wordt. Ik denk niet dat er gekeken wordt van de infrastructuur, naar het land. Leeft het voetbal? Nee. Is het bereikbaar voor die supporters? Want dat is natuurlijk ideaal. Europa, je kan het zelfs aanrijden. Hè? Je hebt boten die je kan nemen, maar met de auto kun je komen. Dus alles is er. Wat Galli zegt, als je 10 miljoen toegeschoven krijgt, en dan Zuid-Afrika is heel interessant.
Want er gingen een paar stemmen, geloof ik. En er waren die drie stemmen die toevallig uit het Caribisch gebied kwamen. En ja, daar is dat geld naartoe gevlogen. Yes,
Ali, wat ga je doen? Je hebt nou je gilebbe aan.
Mooi, hè?
Je ziet het, hè?
Omdat Marokko het goed doet. Maar wat ga je nou doen als er meteen nummer 1 wordt in de pool dan? Wat is de volgende stap?
Feest vieren.
Zeg maar.
Hier gaan we even over nadenken.
Als je maar niet met die band komt.
dat was wel een goede suggestie.
Oranje gilebbe.
Jongens, dankjewel voor de analyse van vandaag.
Mooi,
we zijn al iets langer doorgaan dan normaal gebruikelijk.
Maakt niet uit, joh.
Zeker deze feeststemming wil ik natuurlijk even vasthouden. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Dit was Leeuwen voor deze keer met een extreem mooi resultaat voor Marokko. Een 2-0 overwinning op België.
Yes.
Wij zijn er dinsdag weer voor Nederland tegen Qatar. En donderdag voor de laatste groepswedstrijd van Marokko tegen Canada. Vind je het leuk? Abonneer dan meteen eventjes op YouTube of Spotify. En we zien je graag terug bij een volgende Leeuwen.